Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Kermen van de pijn, kreperen. Tegenwoordig zien we voetballers voor het minste of het geringste over het gras rollenbollen. Neem alleen al Neymar, bij wie het na ieder tikje lijkt alsof hij een ledemaat verloren heeft en op het randje van de dood balanceert. Alsof er zojuist een stoomwas overheen gereden is. Maar toen Ron Vlaar in 2007 tijdens Rode JC Feyenoord naar zijn knie greep en het uitschreeuwde van de pijn, wist je dat het serieus was. Die gescheurde kruisband was misschien wel de ergste van een hele waslijst aan blessures die zijn carrière teisterde. 2 gescheurde kruisbanden, een gebroken voet, hamstringblessures, een gescheurde meniscus en nog veel meer knieklachten. Om je even een beeld te geven hoeveel potjes hij daardoor gemist heeft. Karim El Amadi debuteerde in hetzelfde seizoen als Vlaar en kent een soortgelijke carrière, maar hij speelde 546 potjes in zijn voetballoopbaan en Ron Vlaar pakweg 400. Maar medelijden hoeven we met het clubicoon eigenlijk helemaal niet te hebben. Bij Feyenoord transformeerde hij zich juist door al die blessures van spillebeen tot krachtpatser, met armen en bovenbenen als staalkabels van de Erasmusbrug. Een rol in het populaire televisieprogramma The Voice zal hij er niet aan overhouden, maar zijn schreeuwerige klanken van clubliefde knalden door de speakers van de Kuip na de magische 4-2 overwinning op Ajax. En de hele Kuip hield sindsdien van Ron Beton. Hij vertrok als aanvoerder naar de Premier League en was later als oranje speler de nachtmerrie van Lionel Messi. Je weet wel, de beste voetballer ooit. Dat Martin van Geel de deur voor een terugkeer bij Feyenoord dichtsmeet, is misschien wel een smetje op zijn carrière. Al had Vlaar waarschijnlijk nooit meer zo goed geworden als in de jaren onder Ronald Koeman. Zoek voor de gein eens op YouTube naar Ron Vlaar en Harkemase Boys. Ooit iemand na een doelpunt tegen een amateurclub zien juichen alsof hij zojuist de winnende in de Champions League heeft gemaakt? Ach, het is Ron Vlaar ten voeten uit. Ron Beton, ik denk dat ik namens alle Feyenoord supporters praat als ik zeg dat we je bedanken voor een prachtige carrière. En we wensen je een schitterend voetbalpensioen. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En dat ga ik doen met Robert Does.
Hey Wesley.
En Jopie.
Hey.
Ja jongens, wat een, het gemoed zal goed zijn hè. Schitterende overwinning op Willem II, 5-0. Nou, heerlijk weekendje toch?
Nou, dat dacht ik wel. Ook als je ziet dat er toch de directe concurrenten PSV en Vitesse punten laten liggen. Dan heb je gewoon een heerlijk weekend. En dat zag er niet uit na 45 minuten voetballen. Want die eerste helft was wel echt vreselijk, vreselijk, vreselijk slecht. En dan word je nog gered in de laatste minuut met een goal. Maar als we met 3-0 achterstand de rust in waren gegaan, hadden we niks te klagen. Want het was echt de eerste helft. Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken.
Nee, ja, ik vind wel... Hè, we gaan elke wedstrijd gaan we in de rust gaan we live, eventjes, hè, kwartiertje. En meestal ben jij daar wel bij. Jij vindt dat altijd heel erg leuk, hè? Eventjes als gezicht van Kein Gelul daar eventjes te manifesteren.
Ja, ja, ja.
Maar ja, je deed dan, daar kan ik dan niet zo goed tegen, dat je elke keer een soort van quasi verbaasd doet over waarom het dan zo slecht is. Maar potverdomme man, we kijken al het hele seizoen elke keer naar een wedstrijd in de eerste helft, dat je denkt, joh, dit lijkt Barendrecht 2 wel. En in de tweede helft altijd alsof Dick Advocaat met zijn toverstokje een soort magische spreuk uitspreekt. Gaat het ineens stukken beter? Dat gebeurt echt continu.
Nee, er zit wel een trend in. Je ziet op bepaalde dingen die heel vaak gebeuren. Vaak dat Feyenoord snel achterkomt. Nou, dit keer niet. Maar het is inderdaad wel heel vaak zo dat we in de rust denken van ja, waar hebben we naar zitten kijken? En dat we dan in de tweede helft ineens denken van hey. En het was in dit geval ook weer een tactische omzetting en een wissel. Want... Nou ja, laten we daar maar mee beginnen. De opstelling, die sloeg helemaal nergens op. Met Haps als linksbuiten. Dat vind ik echt zo armoedig. Het is volgens mij de vijfde achterin volgende week dat ik het noem. Tegen PSV snap ik het best. Maar als je tegen Willem II, de nummer 16 van de competitie, moet gaan spelen met een linksback als linksbuiten. Ja, dan vraag je ook wel om problemen. En ik zal niet zeggen dat alleen maar die omzetting van Sinisterra naar Haps, voor Haps in de rust, dat dat alles was. Maar je merkt gewoon wel een wereld van verschil. Want Haps, ja, hij deed echt wel zijn best, maar hij liep overal nergens. Maar hij voegt echt helemaal niks toe als linksbuiten.
Nee joh, nee. Dat slaat inderdaad helemaal nergens op. En wat jij zegt klopt hoor. Ik ben heel benieuwd en ik heb eigenlijk de vraag niet gehoord van journalisten. Kijk, en achteraf is het natuurlijk 5-0 en kan je zeggen dat de advocaat gewoon gelijk heeft. Of ja, die hoeft zich ook niet echt te verdedigen. Maar ik had wel de vraag willen horen van waarom ben je juist in deze wedstrijd met Haps gestart op linksbuiten? En links
het zal er wel mee te maken hebben. Ja, maar het zal er wel mee te maken hebben. We spelen deze week de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op vooruitblikken. Heerenveen Feyenoord. En dan zal Dick Advocaat Sinisterra gewoon vanaf het begin willen opstellen. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, maar kan je dan niet beter gewoon een echte linksbuiten opstellen in plaats van Haps? Want die is dat gewoon niet. Zet dan wel Linse.
Maar Dick Advocaat vindt Linse op dit moment de beste spits. En begint dan nog gelijk in te krijgen ook. Want
nee,
Linse
ja, doet het dat snap
hartstikke
ik.
Goed in de spits. Ja, dan zou toch. Ja, ik moet ik zeggen, van mij apart had je ook Jurgensen of Bozenik wel vanaf het begin mogen laten spelen. Al is Bozenik, dat gaat dan waarschijnlijk
ja,
nog niet.
Dat is
niet.
Wel iets te snel. Ja.
Maar Jurgensen wel. Dat had ik ook wel best wel eens een keer willen zien. Maar ik moet zeggen, ja, Linse doet het ook gewoon prima in de spits. Dus ik kan die redenatie eigenlijk wel begrijpen van Dick Advocaat. Maar inderdaad, Haps als linksbuiten, dat is wel een beetje, tenzij in de grote wedstrijden. Maar in de wedstrijden tegen de kleintjes,
niet
slaat het echt helemaal nergens op.
Echt niet meer.
Nee. Ik hoop dat hij dat ook nu snapt.
Ik hoop het echt, want het zou wel echt armoedig zijn als we aanstaande woensdag tegen Heerenveen uit of een paar dagen later uit bij Twente, dat we dan weer met Haps als linksbuiten staan. Ja. En dat argument van dat Sinisterra niet fit is. Ja, ik zie er helemaal niks van. En misschien kan hij niet 90 minuten spelen. Nou ja, dan zet je hem in de basis en haal je hem in minuut 60 eruit in de plaats van dat je hem nu elke keer een helftje geeft. Want
precies.
Elke keer als hij erin komt, doet hij wat. Elke keer is hij dreigend, creëert hij kansen, maakt hij doelpunten. Dus ja. En Haps heeft het nogmaals de eerste competitiehelft hartstikke goed gedaan. Ook incidenteel als linksbuiten, maar het is geen linksbuiten. Dus daar moeten we nu echt vanaf.
Nou, jongens,
even iets anders.
Ja.
Zal ik er weer eens een keer het schijnt ingooien?
Ja. Het schijnt.
Dat is een tijdje geleden dat ik dat gedaan heb. Hè? Ja, maar het schijnt dat we zo meteen niet alleen Onana met opdoping betrappen, maar dat we ook Jens Toornstra wel even aan dat lijstje kunnen toevoegen. Hè? Want holy shit zeg, wat heeft hij de longen uit zijn lijf gerend. Was er overal. Speelde trouwens ook de eerste helft niet heel goed.
Het was maar echt heel slecht.
Maar maakt dan wel die belangrijke goal waardoor Feyenoord vleugels krijgt. Hè? En natuurlijk helpt ook die tactische omzetting en dat meer drukken helpt dan ook wel mee. Maar kom op zeg, die tweede helft, ja, daar kan je een videoclip van maken als je die naar Real Madrid stuurt. dan weet ik zeker dat ze hem nemen. Want even die ene bal, daar mag het best wel over gaan voor mij. Daar kunnen we 10 minuten over hebben wat mij betreft. Okay. Die bal op Berghuis.
Ja.
Een geweldige paas. Nee, ja, kijk, daar als Berghuis die goal maakt, dan had Toornstra voor 20 miljoen weggegaan deze zomer. Daar ben ik van overtuigd. Echt, wat een bal, man. Stijve kokerwerk.
Ja, dat heeft hij soms, hè. Ja, dat is zo raar met Toornstra, weet je. We hebben die ieder jaar bij ons wel een paar keer onderwerp van gesprek. Als de man die altijd wel weer boven komt drijven, ook als hij er even naast staat. Of even minder in vorm is. Maar nu heb je hem weer dingen zien doen. Nou, die paas Berghuis was misschien wel zijn mooiste, sowieso zijn mooiste paas.
Het hakje bij
het
3-0.
Hakje op Linse. Ja. Dat was een fantastische actie. Hij had een paar hele goede onderscheppingen ook weer, waar we hem wel een beetje van kennen natuurlijk. Die aanname bij de goal, hè, net voor rust.
Weet je wat je hem aan deed denken?
Dat was gewoon, ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen. Ja, het was een beetje andere. Doe jij op de klassieke aanname of niet?
Ja, die 6-2. Ja. Dat hij hem ook soort van, eigenlijk dat hij niet voor hem bedoeld leek te zijn. Dat hij hem heel miraculeus meeneemt en hem gewoon heel onberispelijk hard raak schiet.
Ja, en hij nam hem echt heel knap aan. Want dat was gewoon een enorme kutpaas van Diemers, die volgens mij op Haps bedoeld was.
Dat was het, dat denk ik wel. Ja.
Terwijl die 3 meter achter Haps belandde uiteindelijk.
Haps stond buitenspel volgens mij zelfs, ja.
Moet je even nagaan, hè. Die heb nu gewoon een assist op zijn naam staan weer. Hè?
Ja, ja. Ja, nee, maar buiten die goal was Toornstra inderdaad de eerste helft. Ik vond hem de slechtste van het veld met Diemers. Serieus waar.
Ja, ze kwamen met z'n tweeën. Deden ze wel een poging inderdaad om hoog in het klassement te komen. Maar inderdaad, die tweede helft. Het is, wat jij zegt, Wes, volgens mij heeft hij inderdaad een middeltje. Ik keek vroeger naar de gummiberen. En dan namen ze zo'n sapje en dan konden ze springen en dan waren ze sterk. Dat idee kreeg ik een beetje.
Dit is voor mijn tijd, moet ik je eerlijk zeggen.
Maar staat gummiberensap op de dopinglijst?
Ja, dat vraag je dus af. Maar als het niet het geval is, dan weet ik wat Jens Toornstra elke keer drinkt. Want het is natuurlijk niet voor het eerst dat hij weer Feyenoord aan de hand neemt en uiteindelijk weer beslissend
Het is. Wel, het is wel bijzonder. Hè? Hij is natuurlijk de 30 al een tijdje gepasseerd. Ja, en elk seizoen denk je, nou, dit is dan wel zijn laatste seizoen in het rood en wit. Hè? Maar ja,
nou, ik niet meer hoor.
Als hij deze vorm heeft, dan is hij nog gewoon ook volgend jaar nog van waarde. Ja. En dan maak ik me eigenlijk een beetje zorgen om de toekomst. Want als hij ooit een keer met voetbalpensioen gaat, hè, zoals Ron Vlaar, ja, dan vraag ik me heel erg af, wie gaat in godsnaam dat gat vullen?
Ik heb deze discussies echt zo vaak in verschillende groepjes op Twitter gevoerd van mensen die zeggen, ja, als Feyenoord echt verder wil, dan moeten we eindelijk die Toornstra's uit die basis krijgen. Ik zeg, joh, ja, prima. Hoeveel spelers hebben het al niet geprobeerd? Zelfs de grote Dirk Kuyt is uiteindelijk ten faveur van Toornstra naar de bank gegaan in het kampioensjaar. Ja. Dus je moet echt van hele hoge huizen komen om Toornstra uit de basis te spelen. En elk jaar lijkt hij weer het kind van de rekening. Hij past het spel aan, want op een gegeven moment ging verder natuurlijk uit. Gaat hij wat meer naar achter spelen? Nou, hebben we dit seizoen ook al vaker gezien. Doet hij prima. Dus ja, Toornstra, ik ben zo gigantisch fan van die gast. En ik blijf noemen, ik denk dat het de meest ondergewaardeerde speler ooit is in een Feyenoord shirt.
Ik wou het eigenlijk net
is
zeggen.
Is het een beetje de Scottie Pippen van Feyenoord?
jij hebt je zolderkamertje, heb jij documentaire zitten kijken over de Chicago Bulls. dat is wel, Scottie Pippen was wel een van de beste spelers van de wereld.
Ja, maar zwaar onderbetaald.
Nee, maar Toornstra is echt waanzinnig goed. Ja. Ik ben blij dat hij fijn dat weer aan de hand heeft genomen en uiteindelijk weer geholpen heeft aan een belangrijke overwinning.
Dan is zo'n waarderingsitem, als we nu eventjes voor hem doen, wel een keer op zijn plaats. Hè?
Ja, terecht, ja. Ja.
Nou ja, zeker dat je dus in staat bent als profvoetballer om in de rust te denken. Nou, we staan met heel veel geluk 1-0 voor. Ik heb verschrikkelijk gespeeld. Voor mij is Toornstra de laatste aan wie die daarvan moet overtuigen. Die heeft dat zelfbeeld echt wel. Dat je het dan zo kan omdraaien. En zo de kleedkamer vind ik echt razend knap. Ik wil dat trouwens nog wel iemand even in noemen.
Nou.
Ik had het net over Diemers. Nou ja, daar ben ik gewoon geen fan van. En voor mij wij allemaal niet echt. Vinden gewoon dat hij eigenlijk niet in Feyenoord 1 zou moeten spelen. Kukzu heeft natuurlijk eindelijk gespeeld.
Ja.
En speelde niet. Ik bedoel, hij heeft geen briljante dingen laten zien gelijk. Maar ik zag wel gelijke verschil met waarom Kukzu, als Kukzu een 6 haalt, waarom die dan alsnog veel meer brengt dan wanneer Diemers een 9 scoort. En dat is gewoon omdat er veel meer tempo in. Hij paast sneller.
Ik vond hem lekker spelen.
Hij beweegt zich losser. Hij voelt zich goed in.
Voor alle invallers, hè? Van Nieuwkoop tot met Bozeniek, allemaal vond ik ze goed invallen. Alle 5. Ja. Nou, dat doe ik advocaat niet vaak. En natuurlijk, de wedstrijd was al gespeeld, dus toen ze erin kwamen, behalve dan Sinisterra, toen was de wedstrijd al klaar, maar ik vond ze alle 5 vond ik ze echt heel erg gretig en enthousiast invallen. Ik dacht, nou, dat is wel lekker.
Dat klopt wel wat je zegt, hè. En bij Kukzu, kijk, ik heb echt dit seizoen een paar keer mijn vraagtekens gezet bij zijn vorm, want ja, dat sloeg echt soms helemaal nergens op wat hij liet zien. En dan mag je best wel een keer kritisch zijn, ook al is het een jongen van je eigen opleiding en willen we allemaal dat hij groot wordt. Maar als hij zo fris speelt, weet je wel, inderdaad, snel. Hij was continu in de sprintmodus. Dat zie ik hem ook niet altijd doen. Nou, dan zie ik hem ook nog goede passes geven. Ik zie hem een mooie goal maken. Had hij wel een beetje geluk bij natuurlijk. Ja. Maar hij valt lekker binnen. En dan zie ik die glimlach weer op zijn gezicht. Heb ik de tijd niet gezien, weet je wel. En ja, dan gaat mijn Feyenoord hart ook weer een beetje harder kloppen. Want het is toch een jongen die we allemaal jarenlang kennen vanuit de eigen opleiding. Ja, dan willen we toch ook dat hij een vaste basisplek heeft en elke week schittert. En dan is dit toch gewoon, is het heerlijk om te zien.
Eens. Ja, ben ik echt blij mee.
Na me aan het roepen zijn, ik was wel verbaasd. We hebben het wat gezeikt over Dick Advocaat en zijn opstelling. Maar de grootste verrassing van de opstelling vond ik toch de man die onder de lat stond. Inderdaad, geen Marsman, maar ineens, ja, Bijlo. Wat vonden we daarvan?
Ja, Rob is keepersliefhebber, hè? Die mag beginnen.
Nou, kijk. Ja, je kan niet. Kijk, Marsman heeft het gewoon fantastisch gedaan. Mogen we ook wel even vanaf deze plek. Want de kans dat hij nu nog gaat spelen voor ons is natuurlijk vrij klein.
Ja.
Want advocaat heeft ook al gezegd. Hij is niet de trainer die zegt. Nou, in de beker mag de reserve.
Nee, precies.
Dus de kans dat we Marsman nog een keer gaan zien. En laten we het hopen dat het niet gebeurt. Want dat zou betekenen dat Berghuis of Bijlo weer eruit ligt. Die is heel klein. Dus vanaf deze plek even. Ja, echt heel knap gedaan. Want we hielden allemaal ons hart vast. En
eens, ja.
Hij is super constant geworden. Ik vind het eigenlijk jammer dat hij hierna vertrekt. Want ik heb nu wel vertrouwen in hem als reservekeeper.
Wij verwachten dat hij vertrekt. Zo'n contract loopt af. Ik denk dat hij nu geroken heeft aan elke week spelen. En dat hij nu denkt, ik ga wel zoeken naar een club als Twente, Groningen.
Ja, maar zeker dat hij daar aan de bak kan komen.
Nou, 100%. Ja. Kijk, de geruchten gaan natuurlijk dat Joel Drommel na dit seizoen naar Ajax gaat. Nou, als ze slim zijn in Enschede, dan kloppen ze voor Marsman aan om hem terug te laten keren. Ja. Want ik moet eerlijk zeggen, ik weet zeker als Marsman het seizoen dat af mogen maken... Hè, dan had hij serieus op de lijst kunnen staan om met Nederland zelf dan naar het EK te gaan. Nou, want iedereen oppert nu weer Maarten Stekelenburg. Nou, dat zou ik. Dat is misschien ook wel, hè? Daar kan je ook wat van vinden. Maar
nee, Nick Marsman. Nick Marsman is 42 jongen.
Nee, maar luister nou. Nick Marsman heeft het echt geweldig gedaan.
Nee, eens.
Ja. En dan de ultieme beloning is het Nederlands elftal. Nou, het zou toch gek zijn als je zo goed kiept dat je continu maar genegeerd wordt. Dus,
ja, hij staat bovenaan alle lijstjes volgens mij qua reddingspercentage en dat soort dingen. En had ik genoeg te doen natuurlijk.
Maar Bijlo deed het ook weer goed, hè?
Maar Bijlo heeft prima gekiept. En uiteraard moet je nu weer kiezen voor Bijlo. En ik ben zelf een beetje, en daarom ben ik waarschijnlijk ook geen goede trainer. Ik vind het dan, ik heb dan een beetje te doen met Marsman. Dat ik denk, oh ja, weet je, dat is je rol inderdaad.
Nou, Marsman keert daarna terug in de handen van zijn vrouw. En dan hoef je het niet meer medelijden met hem te hebben, kan ik je vertellen.
Hij is ook niet zielig, maar... Snap je wat ik bedoel?
Nee, tuurlijk. Ik heb precies hetzelfde.
Had hem het seizoen af laten maken, maar aan de andere kant... Bijlo is nog steeds in de leeftijd dat hij lekker veel moet spelen en heel veel beter kan worden nog.
Precies.
Kan echt een hele goede keeper worden. Dus tuurlijk moet hij spelen.
En dan wil ik toch nog... Ja, we speelden tegen Willem II. Complimenten voor hun voor de eerste helft. Maar ik wil toch nog ook jullie kant van het verhaal horen. Wat vonden jullie van Petrovic en van Sven van Beek? En dan in mindere mate Smeulers, die ook eventjes mee mocht doen.
Ja, Petrovic is, als we het over gummybeertjes hebben... Hè, dat is het ultieme beertje eigenlijk, hè? Die Petrovic. Dat interview voor de wedstrijd met bij de NOS was het, geloof ik, dat hij dat met dat kladblok of het kladblok met dat bord met die opstelling stond. En toen ging hij het over Kasper van Eyck hebben.
Ja.
De tranen in zijn ogen, omdat Kasper van Eyck veel voor zijn familie betekent. Ik weet niet precies wat daar aan de hand is, maar klinkt niet heel erg goed. Maar wel mooi dat hij dan zo'n warme band heeft met de mensen van binnen Feyenoord. Ja, het zijn eigenlijk, als je het over nadenkt, Dick Advocaat en Zeljko Petrovic, twee oude sentimentele mannen. Daar kijk ik heel erg graag naar, als die ook wat vertellen en zo. Hè? En ook het feit dat na afloop werd hij nog gevraagd, nou, hoe wilde je Feyenoord gaan bestrijden? Dat hij zegt, ja, met alle respect, ik heb hier net gewerkt. Ik ga daar niks over vertellen.
Ja, vond ik heel mooi.
En, ja, schattig, dus, hè? Dat is echt schitterend. Een schitterende man en die gun ik het allerbeste. Willem II, gewoon een club met echt gras, laat hij er alsjeblieft in blijven.
Dat gaat
met Sven van Beek ook wel gebeuren, toch? Die speelde echt een tijd van de wedstrijd.
Ik vond hem goed spelen in de eerste helft.
Was de beste Feyenoorder eerste helft? Nee, je merkt gewoon, het is gewoon spelen. Wij maken wel eens grapje, met name jullie, want ik ben daar altijd voorzichtig mee, dat hij er helemaal geen drol van kan. En volgens mij Wesley werd gezegd, dat is einde carrière, die gaat straks bij de vierde klasse amateur spelen. Maar je ziet gewoon, als die fit is, kan die gewoon echt, in de hele Eredivisie kan die gewoon nog een rol van betekenis spelen. Of hij kan natuurlijk in het buitenland, kan die furoren gaan maken.
Bakens in de vette.
Beste week in de geschiedenis van de Bakens. Ja, 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 ja.
Leslie en ik zijn wij zien elkaar natuurlijk op pilscherm. Wij schamen ons altijd een beetje als we Jopie zo gaan doen.
Ik heb gewoon zoiets, wij moeten het nog maar zien.
Ja. Nou, ik zal het je zeggen. Ik was mijn lijstje natuurlijk aan het voorbereiden. En normaal gesproken doe ik top 3. Ik kon deze week gewoon niet kiezen, omdat er zoveel kandidaten waren. Ik heb een top 5 van gemaakt. Op nummertje 5. Een gedeelde vijfde plaats voor vier mensen. Kermit Erasmus maakte de 2-0 in de Afrikaanse Champions League wedstrijd tegen Al Hilal uit Sudan. Die kent ze niet.
Oh,
verder, goed. Kazim Richards. Met een kanonskogel scoorde hij de beslissende goal tegen Middlesbrough. 2-1 gewonnen. Drenthe maakte weer een goal. De derde in een 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Mouleno. En Ujekup maakte de enige goal in uiteindelijk door penalties gewonnen wedstrijd tegen Konyaspor in de kwartfinale van de Turkse beker.
Ujekup.
Ja, Ujekup. Op nummer 4. Ja, jongen, we moeten er snel doorheen, want het zijn er heel veel. Op nummer 4. Gedeelde vierde plaats voor Diego Bizeswar, die zijn eerste goal maakte voor zijn nieuwe werkgever Apollon Limassol in Cyprus.
Dat werd wel een keer tijd hoor, Jopie.
Ja, hallo.
Dit was pas zijn derde wedstrijd. Dus na de derde wedstrijd meteen een goaltje.
Nou, dat bedoel ik. Dat werd een keer tijd.
Lekkere bal. Hij schoot die bal. Het leek alsof hij via de maan ging. Hij schoot die bal keihard omhoog van 20 meter en hup, zo achter de keeper. Fantastisch. Maar goed, 3-0 gewonnen tegen Larnaca. En ook op een gedeelde vierde plaats staat Luc Castagnols, die ook zijn eerste goal maakt voor zijn nieuwe werkgever. Die speelt bij OV Creta. Zij verloren wel met 1-2. En hij had een mooi intikkertje. Maar goed, ook een doelpunt. Dus ook die heeft weer gescoord. Op nummertje 3, in de 300ste wedstrijd voor Club Brugge, maakte Ruud Vormer de goal in de 3-1 gewonnen wedstrijd voor de achtste finale van de beker tegen Royal Antwerp. Hij werd verkozen tot de man van de wedstrijd. Het leek meer op een voorzet, maar die vloog alsnog in. En hij gaf wel aan dat het uiteindelijk wel bedoeld was als doelpunt. Maar dat doen die gasten natuurlijk altijd.
Mag ik wat over hem zeggen, even snel, Jopie? Want Club Brugge heeft een schitterende... Die volgen die spelers van heel erg dichtbij. Een beetje zoals Disney nu met Feyenoord doet, denk ik. Maar ik weet niet waarom, maar ik zie die beelden elke keer in mijn timeline verschijnen. En dan zie je Ruud Vormer, die is zo lekker relaxed, weet je wel. Als die dan op beeld is en zo, dan komt er een nieuwe speler en die praat dan twee woorden Nederlands. Maar gewoon wel in het Nederlands met hem lullen en zo, weet je wel. Ja, schitterende vent die Ruud Vormer, joh.
Maar als je ook ziet, 300 wedstrijden, 56 goals en 83 assists. Dat zijn toch wel statistieken voor een middenveld daar waar je mee naar huis kan komen.
Ja, aardig het cijfers, hè?
Ja. Hey, op nummertje 2. Samuel Armenteros speelde met zijn Al Fujairah tegen Al Dafra. Stond al heel snel 0-2 achter. Maar ja, daar komt hij, hè. De Zweed maakte al de aansluitingstreffer, de 1-2. En hij maakte uiteindelijk ook de 3-2. Won uiteindelijk met 4-2 en stegen daarmee naar plaatsje 12. En dat is een punt boven de gevreesde degradatiestreep. Hartstikke knap. En dan op nummer 1. Ja, weet je, als op nummer 2 een man staat met 2 goals.
Ik weet hem.
En dan op nummer 1 de man met 3 goals. Ja, zeker. Mitchell tevreden. Heuse hattrick. Heeft 3 goals gemaakt in uiteindelijk een 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Al Ain. En nou ja, met name die derde goal was schitterend. Een voorzet vanaf de zijkant die achterwaarts met zijn hoofd inkopt. Een beetje zoals Pelle ook wel kon. En nou ja, ook deze wedstrijd was belangrijk. Want ook hiermee stijgen ze net even 3 puntjes boven de degradatiestreep. Dus nou ja, wat een week, jongens. Echt wat een week, wat een week.
Ja, jij bent echt heel enthousiast, Jopie.
Nou ja, maar moet je kijken hoeveel mensen ik had. En dan hebben Johnston, die een assist heeft gegeven, hoef ik niet eens te noemen. Weerman, die zijn debuut in de basis maakte en meteen 4-0 wint. Dat kan er niet eens in, zoveel geweldigheid had ik.
Maar toch even noemen weer.
Hè? Uiteraard, daar ken je van me.
Als Jopie weer op adem is gekomen, dan kunnen we lekker door met item 2. Die gaan we hebben. We gaan het hebben over clubliefde, jongens. Jazeker, want het was natuurlijk Valentijnsdag afgelopen weekend. En wij zijn van de hele zoetsappige dingetjes natuurlijk. Hè. Daar hebben we onze rubriekjes voor. Nou ja, dat valt natuurlijk wel mee. Maar ik zag wel her en der lijstjes voorbij komen over clubliefde. En dat zette mij toch een beetje aan denken, jongens. Om het daar een keer over te gaan hebben. Want Jopie, wij hebben wel die clubliefde. Hè? En Rob heeft die clubliefde. En ik en Freek en iedereen die aan deze podcast mee... Ook Robin natuurlijk. Hè. Ja. Maar hoe zit het met die spelers van ons, Jopie?
Nou ja, van één speler weten we dat heel diep en diep zit. Die heeft namelijk op zijn lijf getatoeëerd. Dat is onze keeper, Justin Bijlo. De rest van de spelers, ja, weet je... Het zijn niet meer de tijden van vroeger. Het is niet meer dat spelers 20 jaar, zoals Koemelijn, voor één club spelen. Je weet op het moment dat het grote geld lonkt... Denk ook aan Bijlo. Op het moment dat deze zomer een club komt en die zegt... Je kan bij ons viervoudige verdienen. Dan kan hij nog van onze club zo ontzettend veel houden. Maar dan gaat een speler met heel veel liefde gaat uiteindelijk toch... vertrekken. Dus het is misschien... Ja, wij willen dat als supporters zouden we het liefst 11 Feyenoord supporters in het veld zien. Maar ja, of dat realistisch is, weet ik niet. Dus misschien moeten we onze verwachtingen ook wat naar beneden schaven.
Nou, ja, ik denk of zo... moet je daar niet meer afhankelijk van laten zijn? Weet je, als ze eenmaal een grote stap kunnen maken, de competitie van ons is natuurlijk ook geen Premier League meer. Dus als ze die stap maken, moet je ook niet kwalijk nemen dat ze gaan. Dat heeft ook misschien niet eens alles met clubliefde te maken.
Het belangrijkste is wel... hoe ze vertrekken. Want we hebben in onze geschiedenis... Nou, Wesley heeft het net over Ron Vlaar gehad. Ik weet nog wel, in 2011... toen had hij nog een 1-jarig contract. Net als Stefan de Vrij. En zij besloten alle twee om hun contract te verlengen. In een seizoen waarin natuurlijk alles tegen zat... waar wat tegen kon zitten. Daar waar bijvoorbeeld een Wijnaldum en Fer... en daar heb ik het ook vaker over gehad... dat ik er gewoon nog steeds wat moeite mee heb... die hebben op dat moment het zinkende schip verlaten. En Vlaar en de Vrij die hebben gedacht... we gaan ons contract verlengen... met ook het idee dat Feyenoord uiteindelijk daar meer kan aan verdienen. Tapia, die is natuurlijk, die heeft bewust niet zijn contract willen verlengen. En die doet nu hartstikke goed in Spanje. Maar dat geeft dan toch altijd een beetje een nare nasmaak. Ik denk van
Kijk, zo'n iemand als Tapia vind ik een passant. Weet je wel, die hebben we gehaald. Die heeft weinig op met de club. Al zat hij wel bij in de succesvolle jaren. Hè? Dat is natuurlijk wel grappig. Maar ik vind bijvoorbeeld ook wel een dingetje. Een jeugdspeler bijvoorbeeld, weet je wel. Die 13 jaar van je faciliteiten gebruik maakte en dan op zijn 16e besluit om naar... misschien dan geen 13 jaar, maar die dan op zijn 16e besluit om naar Engeland te gaan of naar Duitsland. Je hebt nou die gasten, die Bogardes. Die hebben allebei best wel lang bij Feyenoord gezeten. Ja, die vertrekken naar van die B-clubs in het buitenland. Maar ja, goed, daar krijgen ze blijkbaar wel een hoop tekengeld. En dat vind ik al veranderd in die hele factor clubliefde. Daar gaat er al iets mis, klaarblijkelijk.
Nou ja, mis. Dat is gewoon hoe een financieel systeem werkt. Op het moment dat je in Engeland, dan Duitsland of Spanje het vijfvoudige kan verdienen. Dan kunnen wij natuurlijk vanuit achter onze microfoontjes heel makkelijk roepen van joh, ja, schande, schande. En tuurlijk zou ik het heel graag gezien hebben dat een Tai Chong bij ons had gespeeld. En dat Bogarde bij ons was doorgebroken. En dat in het verleden Ake en Bruma. En dat die niet naar Engeland waren gegaan, maar bij ons waren gaan spelen. Maar de realiteit is dat clubs, ja, in Duitsland en Engeland met name, gewoon heel veel geld te besteden hebben. En daar dat ze daar veel meer geld kunnen verdienen. Ja, en dan snap ik het ergens wel dat als je 16 jaar bent en je kan het nogmaals daar heel veel meer geld verdienen. En je hebt ook geen garantie dat als je wanneer je in de Kuip blijft of in Rotterdam blijft, dat je een garantie hebt op speelminuten. Ja, dan snap ik wel dat je op een gegeven moment een besluit neemt om weg te gaan. Alleen ook daar gaat weer, hoe vertrek je? We hebben het vaak over Somerville gehad. Nou, daar heb ik een hele zure nasmaak van.
Ja.
Die heeft een contractverlenging aangeboden gekregen. Feyenoord was zo goed als rond met hem. En toen had hij nog aanvullende eisen, omdat er nog andere clubs uit Engeland waren die hem meer boden. Ja, een puntje bepaalt je wil meneer meer, meer, meer. Ja, dan denk ik, hoepel dan maar ook op. Ja. En dan gun ik je ook, hoe vervelend ook, dan gun ik je ook niet heel veel in het buitenland.
Nee, maar dat is compleet begrijpelijk. Zo zal bijna elke Feyenoord supporter erover denken. He, maar ja, ik weet niet, is het überhaupt, hè? Want kijk, je zegt wel, het romantische plaatje is natuurlijk dat iemand op zijn zesde of zevende lid wordt van Feyenoord in de jeugdopleiding, doorbreekt in het eerste, een tatoeage neemt op zijn schouder en zijn borst, kampioen wordt met Feyenoord 3 keer en uiteindelijk de Champions League ver komt, het Nederlands elftal haalt en zijn hele carrière bij Feyenoord blijft. Maar ja, goed, dat is onrealistisch. Dat gebeurt gewoon niet met deze
dat
tijd.
Dat zijn de spelers die goed genoeg zijn voor Feyenoord en redelijk tevreden zijn. En niet veel stappen hoger kunnen. Dus misschien zo'n Toornstra komt nog een beetje mee in de buurt, denk ik.
Ja nou ja, precies.
Botteguin.
Botteguin, ook een goed voorbeeld. En die twee, denk ik. Nou ja, Berghuis houdt inmiddels ook al een tijd vol bij ons. Gaat nog een keer een stap maken, omdat hij het gewoon heel leuk vindt.
Nou ja, het is natuurlijk ook een teken van clubliefde, denk ik. Stel nou zo'n Bijlo, hè, nu. Dat is een jongen die we hebben allemaal met die beelden kunnen nog voor ons zien met die Piro in zijn hand, weet je wel. Ja. Nou, stel nou, die maakt zo meteen een geweldig EK, beleeft hij komende zomer. Ja, hij is eerste keeper, hij doet het geweldig. Nou, hij houdt er 3 ballen uit in de finale en alle clubs zitten achter hem aan.
Ja.
Nou, dan zou het toch best wel lekker zijn, denk ik, dat hij voor bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, 40 miljoen weggaat of zo, hè. Een hoop geld. Maar stel, hij gaat voor 40 miljoen weg. Dan is het ook een teken van clubliefde als je zegt, ja, sorry jongens, maar dit kan ik niet weigeren. Ik kan zelf een stap hoger opmaken. En Feyenoord verdient 40 miljoen aan mij. Dat zou nog hartstikke goed zijn voor de begroting van de club ook. En dan kom ik over een jaar of 6, 7, kom ik wel weer een keer terug voor 0 euro.
Dat is precies wat ik net zeg, van hoe je weggaat is voor mij vooral bepalend. Want ik heb niet meer de illusie dat spelers zoals Sergio Ramos een hele carrière in het rood-wit spelen, want als dat wel zo is, dan moet je afvragen of ze echt heel erg goed zijn.
Want, ja, precies.
Weet je, Christian Gian is volgens mij degene van de afgelopen 20 jaar die het langst onder contract heeft gestaan als speler. Ja, dat was ook omdat hij natuurlijk niet supergoed was. Toornstra, als hij echt zo'n geweldenaar was geweest, ja, dan hadden clubs inmiddels ook wel massaal zich gemeld in Rotterdam. Dus je moet afvragen van ja, van dat soort spelers. Tuurlijk zou ik heel lang, 20 jaar, een speler in een rood-wit willen zien. Maar de realiteit is, op het moment dat je echt wat kan, dan heb je interesse van een buitenlandse club. Dus ik vind, hoe je vertrekt, vind ik echt heel erg bepalend.
Absoluut. Maar Rob is toch de man van de sentimenten en zo, weet je wel. Die houdt ook wel een beetje van die randzaken. Maar ik vraag me dan bij jou af, Rob. Is het voor jou echt nog heel erg belangrijk in je Feyenoord supporterschap? Hè? Die clubliefde. Dat je merkt dat spelers dat hebben naar de club toe.
Ja, zeker. Want je merkte dat vorig jaar toen we nog naar de Kuip mochten. Gaandeweg dat seizoen waar het ook steeds beter ging natuurlijk, dus dat speelt ook wel mee. Maar merk je wel dat die band echt met een paar spelers met name echt ontzettend goed werd tussen publiek en speler. En dat hadden we bijvoorbeeld, nou ja, met Bijlo is dat makkelijk. Hè? Want, nou ja, goed, iedereen kent zijn achtergrond. Die stond vroeger achter de goal en staat er nu in. Met Leroy Fer, die toch wel redelijk wat pogingen heeft gedaan om nou ja, een beetje dat smetje waar jij het net over had, Jopie, om dat weer weg te poetsen. Ik geloof ook wel in zijn oprechte clubliefde. Ja, tuurlijk is het belangrijk dat je gewoon 3 of 4 spelers hebt. Kijk, je moet een beetje een mix hebben. Je wil talent hebben, je wil Varknoot zien in Feyenoord 1. Zeker Malasia, Geertruida, die al zo lang vroeger, Vilena, die al van heel klein al op Varknoot rondlopen. Rotterdammers, nou, die hebben echt wel hart voor de club. daar weer een paar van zien. Je wil er een paar zien die heel veel geld gaan opbrengen en ons nu beter maken, zoals Senesi en Sinisterra. En ja, dat is natuurlijk de ideale mix en een beetje ervaring. Ik weet echt niet, 11 spelers hoeven enorm verliefd te zijn op Feyenoord. Van mij.
Bij jou werkt het ook andersom erop. Want op het moment, nou ja, toevallig deze week, of dat was die week ervoor al, werd de naam Brobbey in verband gebracht met Feyenoord.
Ja.
Dat is dan toch zo'n ras Amsterdammer, inmiddels met ook minuten in het eerste bij Ajax. Daar weet ik vanuit het verleden, we hebben deze discussie niet per se met z'n twee gevoerd. Maar ik weet dat jij, ook al zou dit het beste, grootste talent van Europa zijn, dan heb jij zoiets van, nou, flikker dan maar op, ga maar lekker naar Dortmund, maar kom maar niet bij ons.
Nou, weet je, ik vind dat... Ja, ik vind het een moeilijke discussie, man. Nee, ja, goed, ik kan het ook wel zeggen. Ja, dat vind ik, ja.
Ja.
En dat vind ik omdat als je zo met iedere transfer om zou gaan, dat het je niet meer uitmaakt waar ze vandaan komen. En in dit geval komt Robin natuurlijk ook nog van Ajax. Nou ja, dat vind ik een beetje vervelend, laat ik het zo zeggen. Nee, maar als we Malen van PSV halen, dan denk ik nog van, nou ja, prima.
Ook een Amsterdammer, hè?
Ja, goed. Maar goed, snap wat ik bedoel.
Ik snap wat je bedoelt, ja.
Kijk, als dat beleid is, is ook beleid. Is prima. Maar dan word je wat mij betreft echt een beetje een club zonder identiteit. Want dan maakt het blijkbaar niks uit waar je spelers vandaan komen, wat je achtergrond van je club is, waar je supporters voor staan of wat dan ook. Dus nee, ik ben er helemaal niet van gediend. En we hebben eerder zo'n gesprek gehad, een jaar geleden was er even sprake van dat Tete misschien zou komen.
Tete, ja.
Ja, het zal misschien een prima gozer zijn en op zijn positie ook wel een goeie. Maar wat is hij? Ik moet nu al vragen wat voor positie. Was hij linksback of niet?
Rechtsback.
Nou, hier, Beertruida. Ja, maar dan ben je toch blij dat ik dat nooit gedaan heb? Je hebt nu Geertruida staan. Nee, maar serieus. En Nieuwkoop daarachter.
Ik snap
twee
wat
jongens
je
van Varkenoord.
Ja.
Ik vind dat echt fantastisch. En dat, weet je, we moeten reëel zijn. We gaan nooit meer de Champions League winnen. Tenzij er een godswonder gebeurt en dat er een enorme investeerder komt. Ja, dan moet je ook bang worden dat je identiteit toch een beetje naar de knoppen gaat.
Ja.
Kijk maar naar de Red Bull clubs, ja, bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Ja, nou, maar... En ik heb dan liever dat we gewoon een club zijn met echt een Rotterdamse identiteit. Met veel Rotterdamse jongens erin. Die ook nog waarde vertegenwoordigen. Want dat gaan ze nu doen. Hè? Als we Malasia Getruide een keertje kunnen verkopen, nou, dan ga je best wat geld voor krijgen. Ja, dat vind ik prachtig. En dan ben ik liever een opleider voor... Uiteindelijk de Premier League en de Bundesliga. Dan dat je alles doet om Europese subtop zelf te willen worden.
Ja, ik vind het wel lastig. Ik zit een beetje in een spagaat. Ik deel compleet wat Rob zegt. Ik wil ook dat je echt die identiteit terugziet. Hè? Het liefste zoals Feyenoord in de jaren 70 de Europa Cup won. Met heel erg veel Rotterdamse jongens. Maar ook jongens die natuurlijk wel gehaald werden. Hè? Want... Ja, zo'n Willem van Hanegem werd ook gewoon gehaald van Xerxes bijvoorbeeld.
Sterker maar dat elftal had bijna geen enkele eigen inbreng. Dat was allemaal spelers die van buitenaf gehaald werden. En Rinus Israël, om maar eens wat te noemen, je aanvoerder, kwam uit Amsterdam.
Nee, maar goed, kijk...
Om even gewoon een voorbeeld te noemen. En Wim Jansen ook, maar goed, die kwam vanuit de jeugd dan wel eens.
Maar bijvoorbeeld jongens als Van Hanegem en Koemelijn die van Xerxes werden gehaald, dat waren wel... Het was wel logisch dat je die stap maakte. Hè?
Ja.
Xerxes was gewoon een Rotterdamse club. En Feyenoord was natuurlijk de heilige graal in Nederland op dat moment. En toch, dat waren toch voor je gevoel eigen jongens. Ja, nu zie je veel...
Het is wel, wij waren toen nog lang niet geboren. Hè, dus
nee, maar goed. Als
uiteindelijk,
je, als...
kijk, maar mensen, zulke spelers worden eigenlijk steeds groter. Zeker als ze niet meer actief zijn of er niet meer zijn.
Tuurlijk, ja.
En natuurlijk kan je inmiddels, kijk, als je de Wikipedia van Koemelijn is simpel om te zeggen, ja, natuurlijk is dat al absoluut de Feyenoorder geworden. En is dat nu Mr. Feyenoord? Dat is vrij logisch. Maar ja. Uiteindelijk zijn ze ook inderdaad niet. Maar goed, toen was jeugdopleiding ook nog wat anders, hè?
Nee, dat klopt wel. Alleen toen stapten er relatief voor mijn gevoel makkelijker spelers over van de ene naar de andere club.
Hè,
onze keeper hebben we natuurlijk toen, vanuit het team van 70 hebben we natuurlijk ook van Ajax gehaald. Wim Jansen komt vanuit Amsterdam. Rinus Israël, weliswaar niet uit. Die hebben niet bij Ajax gespeeld. Ja, Wim Jansen is uiteindelijk wel naar Ajax gegaan. Maar het gevoelsmatig ligt dat nu gevoeliger. En op zich vind ik dat niet zo erg. Want ik zit er een beetje tussenin. Want ik wil uiteindelijk kwaliteit. En ja,
maar natuurlijk... dat heb ik dus ook, Joop. Ja, want je vroeg er net naar. Ja, kijk, ik wil ook gewoon dat Feyenoord om de titel mee strijdt. En als we daarvoor inderdaad een investeerder nodig hebben die zegt, nou, we halen, ik noem maar even drie namen, hè, Boadu, Stengs en Koopmijners op van AZ. Dat je een soort half Feyenoord Alkmaar wordt. Ja, dat is natuurlijk ergens. Is dat alsof je FIFA aanzet en je doet de investeringsmodus.
Maar je noemt nu drie spelers van AZ. Ik denk dat geen enkele Feyenoord supporter daar moeite mee heeft. Zeker als het die drie namen zijn.
Maar toch, het is niet hoe je Feyenoord voor ogen ziet. Dat je zelf jongens opleidt. En je verloochent een beetje je eigen visie. Al moet ik zeggen dat die eigen visie heeft Feyenoord ook al jarenlang nergens gebracht. Laten we heel eerlijk zijn.
Nou, weet je wat belangrijk is? Voor mij scouting in de regio. En ik hoor daar wisselende verhalen over, eerlijk gezegd. Over hoe goed dat georganiseerd is bij Feyenoord. De scouting begint heel erg klein. Hè, dus heel erg Rotterdam. Dan gaat het naar de regio Rotterdam. En dan naar landelijk. Hoe ouder men wordt, hoe landelijker de scouting. Ik heb het idee, kijk, het is een enorme regio. Rotterdam, Den Haag, zeg maar. Even ontzettend veel goede voetballertjes vandaan komen.
Ja.
Nou, volgens mij is die pot waar je uit kan vissen best wel behoorlijk.
Dat klopt.
Nou, zeker. Als je alleen al bedenkt dat Denzel Dumfries en Memphis Depay in de achtertuin voetbalden. Ja. Die had je zomaar bij Feyenoord kunnen hebben. Jongens als El Ghazi die weg zijn gestuurd. Allemaal goede voetballers geworden. Maar goed,
Maar dan heb je het puur over jeugd, weet je. En dat is een ander interessant
maar uiteindelijk begint het daar toch?
Nou ja, want het gaat uiteindelijk om het eerste. En tuurlijk, in de jeugd is het logisch dat je daar voornamelijk Rotterdamse of in de buurt van Rotterdamse jongens hebt lopen. En tuurlijk wil je het liefst daar zoveel mogelijk spelers vanuit de buurt. Maar ik vind uiteindelijk wel dat het draait om kwaliteit. Toen Senesi ooit interesse kreeg van Feyenoord, zal hij waarschijnlijk nog nooit van die club gehoord hebben. Maar als je het hebt over clubliefde, het is ook een speler die ook deze zomer weg kan. Maar de verhalen die ik nu wel hoor, is dat hij ook gewoon wil verlengen. Omdat hij het en aan zijn zin heeft hier in Rotterdam. En dat hij denkt, ik wil die club nog wat meer geld geven.
Nou, dat is uitstekend.
Dan is hij niet geboren op Charlo's. Maar dan nog kan ik net zoveel van hem houden.
Jongen, je moet nou niet mij doen alsof ik dat vind dat ze inderdaad allemaal uit IJsselmonden moeten komen.
Nee, zeker niet.
Ik snap heus wel dat je niet elk jaar voor 11 posities Messi's en Ronaldo's uit de onder 19 kan plukken. Want die heb je natuurlijk niet. Alleen, ik denk wel dat daar de focus is een beetje een cliché inmiddels. Maar dat mag wel altijd de voorkeur hebben wat mij betreft.
Ja, dus maar kijk, je hebt bijvoorbeeld Athletic Bilbao in het buitenland. Die hebben alleen maar spelers uit de eigen regio. Dat is een soort, staat in die voorwaarden van die club staat het geschreven. Ja, dat ga je nooit kunnen krijgen. Maar stel nou, kijk eventjes naar Liverpool bijvoorbeeld. Hè. Dat is wel echt de heilige graal natuurlijk in de wereld.
De heilige
maar
die graal, hebben... is dat jouw nieuwe stopwoord?
Ja, sorry, ik heb een liedje geluisterd. De heilige graal. Nee, een geintje. Nee, maar die hebben bijvoorbeeld...
Leuk geintje.
Die hebben jarenlang... die hebben jarenlang Steven Gerrard gehad. En daaromheen heel erg veel spelers, die waren uiteindelijk geliefd, omdat er succes kwam. Maar kijk, bijvoorbeeld nu heb je bijvoorbeeld Henderson als iemand die waar iedereen zich mee identificeert daar in dat Liverpool. En daaromheen spelers, die gaan voor uiteindelijk wel weer een keertje weg. Nou, geweldig, maar dat zou Feyenoord ook moeten hebben. 1 of 2 spelers waarvan je echt denkt, dit zijn ze. Dit, als je Feyenoord zegt, zeg je bijvoorbeeld Justin Bijlo, bijvoorbeeld Geertruiden. Nou, en daaromheen heb je een hoop spelers die je voor een hoop waarde...
Maar dat is dat zou ik met alle liefde willen... Maar volgens mij begonnen we daar dit item mee. De spelers die er bovenuit schieten, of het nou een Geertruida is of een Bijlo, de kans dat die over 2 jaar nog bij ons spelen is natuurlijk minimaal.
Nee, maar daarom zei ik al in het begin, je moet dat helemaal niet aan, clubliefde moet je helemaal niet hangen aan, blijft iemand de rest van zijn leven bij Feyenoord? Want als dat zo is, dan is het is misschien een goede voetballer, maar geen geweldige voetballer. Nee. Dan blijf je niet in je leven.
Het is wel andersom, wel bij mij zo... Van op het moment dat er dan toevallig eens een keer ergens een speler die niet bij Feyenoord speelt, maar die in de Eredivisie actief is en dan zegt, Feyenoord is altijd vanaf jongs af aan mijn club. Dan merk ik toch dat ik zo'n speler toch interessanter vind. Dat ik denk, die moeten toch in de gaten. We hebben natuurlijk in het verleden, inmiddels speelt hij in de hoofdstad, hebben het met die keeper van Emmen, die Scherpen die dan inderdaad verteld had dat hij Feyenoord supporter was. Nou, verder daarvoor nog hebben we Pascal Bosgaard gehad. We hebben Danny Buis, nu is een naam die met de binnenschiet. Nou,
ik zou je vertellen, Jopie. Ik las vandaag in het AD dat Sander Duits zijn hele leven lang Feyenoord supporter is geweest. Ja, daar hebben we niks aan gemist natuurlijk.
Patrick Pothuizen was ook zo'n speler die ook zo'n Feyenoord tatoeage had. En dan denk ik, dat is hartstikke leuk. En ergens is het een heel romantisch idee. Maar uiteindelijk, daarom zeg ik net, van kwaliteit vind ik wel bepalend. Want dat iemand toevallig vroeger een seizoenkaart had van Feyenoord toen hij 12 was, betekent natuurlijk niet dat hij goed kan voetballen.
Nee, dat is waar. Dat is waar. En dat zijn toch wel dingen, daar moet je ook niet aan voorbij gaan. Hè. Kwaliteit, dat is gewoon uiteindelijk het belangrijkst. Maar jongens, even snel. Als jullie aan Feyenoord denken en aan clubliefde, wie staat voor jullie echt symbolisch daarvoor? Rob, begin maar eens.
Jezus. Ja, ik ben zo heel snel geneigd om iemand uit een hele oude, heel lang geleden te noemen. Dat ga ik dus even niet doen. Wel van iets recenter. Maar bijvoorbeeld, ik vind Bahia of zo wel een mooi voorbeeld.
Zo, van alle namen die hij kon noemen, komt hij bij Bahia. Die had ik niet aan zien komen, Rob.
Nee, maar dat is toch geweldig. Die moest huilen toen hij, die moest een jaar later bij Reportage nog huilen dat hij weer thuis was in Brazilië. En dat hij niet bij in de Kuip meer speelde. En dat is natuurlijk ook een beetje omdat, ja, weet je, veel beter kon hij niet dan Feyenoord. Het was een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden eigenlijk. Maar volgens mij, als hij zelf de keuze had, dan was hij tot zijn pensioen.
Had hij nu nog steeds gespeeld, ja.
Had hij nu nog steeds bij Feyenoord gespeeld.
Ja. Jij dan best?
Ik kan er natuurlijk wel 100 noemen. Maar ik vind Erik Bottegien, die we net noemden, vind ik eigenlijk een schitterend voorbeeld. Weet je wel, dat is echt iemand die, die heeft onlangs nog bijgetekend. Die hoort bijna bij het meubilair in de Kuip momenteel. Ik weet niet. Ik, als ik aan Feyenoord denk de afgelopen jaren, zie ik ook Erik Bottegien daar ook gewoon vaker in staan. En die wordt ook minder. En die heeft ook niet het eeuwige leven meer. Maar ik weet niet. Die zie ik ook gewoon later, als het weer kan, met oud Feyenoord, zie ik hem wedstrijden spelen op de open dag van de Kuip of zo, weet je wel. Ik weet niet. Die jongen maakt iets bijzonders in me los. Hm. En jij dan?
Ja, nee, kijk, Jens Toornstra is de eerste naam die bij mij te binnen schiet. Omdat ik ook zoiets heb van, ja, volgens mij ook als er straks de carrière over is, gaat hij binnen de club allemaal zinnige en nuttige dingen doen. Want het is gewoon een hele slimme, capabele gast. Je bent al snel geneigd om namen als Benny Wijnstekers of ja, Koen Moulijn, de net wat al genoemd. Mannen die inderdaad meer dan 10 jaar lang het shirt van Feyenoord droegen. Maar wat ik net al zei, van iemand die via de voordeur de club verlaat en Feyenoord beter achterlaat, dat zijn voor mij wel spelers die clubliefde hebben getoond. En dan denk
maar
ik
jij hebt het jongens alleen maar over spelers, heb jij het alleen maar. Maar je kan het toch ook wel over bijvoorbeeld de grasmeester of zo, noem ik maar eventjes, hebben. Erwin Beltman,
ja daar kan je het ook over hebben, ja.
Clubliefde, man. Gerard dat is echt Meijer. Clubliefde.
Gerard Meijer, ja, maar zo heb je natuurlijk toch veel
ja,
meer.
Ja, tuurlijk, ja, precies.
Als ik het heb over spelers, kom ik toch bij dat soort namen uit die, nou ja, Stefan de Vrij noemde ik net al. Iemand die in meerdere keren weg kon en uiteindelijk toch bedacht heeft van ik ga pas weg op het moment dat Feyenoord echt wat aan me verdient.
Trouwens, Jordi Klaasie met die tranen voor de camera omdat hij Feyenoord moest verlaten.
Ja, Klaasie, zeker. Maar dat vergeet je dan omdat zijn tweede de terugkomst na zijn verhuurperiode iets minder succesvol was. Ja. En daardoor vergeet je dat een klein beetje. Maar inderdaad, Klaasie was ook een hele mooie naam geweest om te noemen hier.
Ja, Ron Vlaar. Dat moest ik net aan denken. Ja. Omdat jouw introductie ging erover, Wes. Nou, die heeft volgens mij nog steeds in zijn Twitter-bio Feyenoord Forever staan. nee, serieus waar. Dat heeft hij echt al, weet ik veel, al 10 jaar, denk ik. Ook al toen hij bij West Ham zat. Nou, dat is wel een man die...
Daar heeft hij nooit gespeeld, dus dat is bijzonder.
Aston Villa,
ja, zelfde kleuren, man.
Ja, precies, ja.
Terwijl als je het hebt over Ron Vlaar, volgens mij is, daar werd ik deze week aan herinnerd door een aantal Ajax-supporters op Twitter. Een week voordat hij naar Feyenoord kwam, liet hij in de VI weten van ja, Ajax is mijn club, ik ben altijd voor Ajax geweest. Alleen Ajax had geen interesse. Toen kwam Feyenoord, omdat een avontuur naar Engeland niet goed ging, ging hij voor Feyenoord. En zo zie je ook, dan ben ik dat is het eerste stukje best vergeten op het moment dat je gewoon in het rood-wit presteert. En laat zien elke week op het moment dat je dat shirt aantrekt, dat je gewoon ziet van ik ga voorop in de strijd om voor Feyenoord die wedstrijden te winnen. Ja, weet je, dat is bij mij het allerbelangrijkste.
Nou, genoeg teruggeblikt, jongens. We gaan lekker vooruitblikken zo meteen op Feyenoord FC Twente later deze week. En natuurlijk een belangrijke wedstrijd. De kwartfinale van de beker natuurlijk.
Ja, dan zou ga bijna... je in de fout, jongen.
Ga jij ook in de fout? Alsof we er al in de halve finale zitten.
Ik van iedereen kreeg ik ineens al mijn appjes dat we al in die halve finale zaten ongeveer. Ja, ik word er een beetje krielig van, zoals jullie het al zelf zeggen. We moeten eerst nog gewoon even Heerenveen verslaan natuurlijk, hè?
Ja, ik ben er wel ernstig over verbaasd hoe... Alsof we letterlijk vergeten waren dat we die kwartfinale nog moesten spelen. Ik zag even 12... Een post halve finale Feyenoord Ajax. Ik denk, doe even normaal, gasten. Wat is dit?
Ja, we zijn volgens mij vergeten dat we daar een week of 3 geleden gewoon helemaal tureluus gespeeld werden door Heerenveen.
Ja, precies. Dus nou, ik verbaast
maar wat vinden jullie van de ophef van Dick Advocaat? Die vond het namelijk ook een schande dat er überhaupt al gelood was, nog voordat die wedstrijd gespeeld was. Wat vonden jullie daarvan?
Ja, dat is natuurlijk voor de bühne. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is compleet logisch. Hè? De autoriteiten moeten er rekening mee houden in deze coronatijd. Dat is de uitleg de vorige keer geweest.
Ja, maar dat is leukhoek. Want die autoriteiten weten nu nog steeds niet of Feyenoord moet spelen.
Nee, maar ze kunnen er alvast wel rekening mee houden in de agenda's. Ja, ik heb er ook voor de rest heel veel kaas van gegeten. Nee, dat is toch prima?
Ja, vind ik ook.
En dan weten ze in ieder geval waar ze voor moeten spelen dit keer.
Ja.
Dus ja, ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar het is inderdaad maar eerst eventjes die eerste wedstrijd.
Ja, we gaan het niet hebben over een eventuele halve finale tegen Ajax. We moeten het eerst maar eens hebben tegen Heerenveen. Vorige week hebben we hem al voorbeschouwd. Dus volgens mij hoeven we inhoudelijk niet heel veel meer toe te voegen. Anders dan dat ze ineens een nieuwe speler in het elftal hebben lopen. Eentje die wij in Rotterdam volgens mij wel aardig uitkotsen. En dan toevallig ook nog deze week op het scoreformulier stond.
Ja, lastig. Extra
reden om dat achterlijke, vreselijke, vervelende Heerenveen te slopen. Want,
het wordt wel een vervelend team zo.
Ja, met Siem de Jong en nu Lasse Schöne.
Ja, ja.
Nou, en Erwin Mulder tegen Feyenoord vind ik ook nooit zo heel erg leuk. Want die houdt namelijk altijd de nul op de een of andere manier.
Ik heb hem wel zien grabbelen, zeg, tegen AZ.
Ja, nou ja, lekker. Als dat een voorbode is voor komende week, dan ben je er wel tevreden mee.
Volgens mij wordt het gewoon... maar we hebben het inderdaad al een beetje besproken, dus we moeten het niet al helemaal over gaan.
Nou ja, kijk, Johan zei in onze groepsapp van... want we maken altijd van die plaatjes met voorspellingen voor later. Toen zei Johan, we kunnen gewoon dezelfde voorspellingen doen, toch jongens? Nee, dat vind ik dus niet. Want met die Lasse Schöne hebben ze wel degelijk een kwaliteitsimpuls van je welste, dat Heerenveen.
Die zou gewoon op de bank gezeten hebben op het moment dat Joey Veerman fit was geweest, hè? En Joey Veerman
Is dat al duidelijk of hij die wedstrijd mist tegen Feyenoord?
Het twijfelgeval. Was het nog niet duidelijk of hij woensdag mee kan spelen, dus dat zien we woensdag. Dus als hij speelt, ga ik er vanuit Lasse Schöne lekker op het bankje zit, daar waar hij thuis hoort. Ja, en als hij wel speelt, zijn we nu echt afgezakt tot het niveau dat wij ons doodsbang maken... woorden van het wel of niet meespelen van Lasse Schöne.
Nou, nee,
ik hoop
niet,
dat hij speelt, want dat betekent dat Veerman niet meedoet. En dat vind ik nog wel een betere speler dan Lasse Schöne, met alle respect.
Ja, maar weet je wel een punt.
Ja, weet je wat het is? Eigenlijk, je moet blij zijn dat je zo'n blamage hebt gehad tegen Heerenveen. Dat je nu in ieder geval weet wat je anders moet doen. En goed, dat weet Heerenveen zelf ook wel. Dat Feyenoord niet op dezelfde manier komt daar zo. Dus ik heb er wel vertrouwen in, hoor. 0-2.
En als Dick, 0-2, heel goed. En als Dick Advocaat twijfelt van hoe moet ik ze nou gaan bestrijden? Deze week komt er een filmpje van ons, gemaakt met onze huisschrijver, wou ik zeggen, Mats de Leeuw den Bouter, die tactisch zoveel fantastische inzichten heeft over hoe we nu tegen dat 4-4-2 moeten gaan spelen. Want dat zullen we de komende weken nog wel vaker tegen ons gaan krijgen. Dus ga dat vooral zien.
Ik denk dat dat filmpje, dat zou best wel een Oscar kunnen winnen, hoor.
Nou, daar ga ik wel vanuit.
Of een Emmy, want ik heb me helemaal de blubber gemonteerd. Dat is niet te geloven. Ik kan het helemaal niet zo goed. Nou, ik kan je nu vertellen dat ze kunnen mij inhuren om de volgende Rocky te gaan monteren, hoor. Geen enkel probleem.
Nou, ik verwacht dat je zo aan kan sluiten bij Feyenoord als videoanalist. Nee, mijn voorspelling, ik zei vorige week 1-2, daar hou ik het bij 1-2. Dus maar ja, Wesley, jij was de enige die zijn voorspelling wilde veranderen, dus kom maar door.
Ja, ik voorspel toch wel wat moeilijkheden. En dat gaat een 2-2 worden in de reguliere tijd. Ook in de verlenging komt er geen goal meer. Gaan we dus pingels nemen. Nou, Pelinenka gaan we dit keer niet zien.
Nee, want die speelt bij
Parma. Maar we gaan wel. Maar Bozenik gaat het doen met een hakje vanaf de stip. Kan dat? of achter een standbeen of zo. Dat zou toch steengoed zijn. En dan in de kruising en de winnende.
Ik denk dat we dan wel de hele wereld overgaan. Maar ik denk dat ik dan wel denk van wat is die gozer een mafkees. Dus nee, ik hoop dat de jong toch gewoon met zijn gezicht naar de goal hem schiet. Oké.
Okay, gekkigheid natuurlijk.
We gaan gewoon door. Kom op. We hebben na een paar weken geleden zijn we vreselijk afgegaan. Dat gaat ons niet nog een tweede keer gebeuren. We gaan gewoon winnen van Heerenveen.
En als dat lukt, dan krijgen we dus zo'n vreselijke klassieker weer.
Ja, maar dan doen we het nu alsnog. Dan gaan we het dan weer over hebben. Eerst maar eens winnen.
Zo geen zin in.
Ja, nou, zullen we het dan maar even... Ik zeg net gekkigheid. Zullen we het dan maar even over andere gekkigheid hebben? Op sociale media, jongens?
Leuk.
Insta-inspector. Ja, het was natuurlijk Valentijnsdag, jongens. En jullie hebben daar geloof ik niet zoveel mee, hè? Met
ik
Valentijnsdag.
Ik heb er helemaal niks aan gedaan.
Nee, joh.
Nee? Nee, niet?
Nee. Nee, ja,
nou ja,
nee,
ik heb me helemaal schil zitten zoeken naar de geweldige bosbloemen van Bozenik. Want dat doet hij namelijk elke maand als hij verkering heeft. Een grotere bos, hè? Een bloemetje erbij.
Ja.
Een roosje erbij. Nee, niks kunnen vinden. Maar die zal het ongetwijfeld gevierd hebben. Want die had natuurlijk de Valentijnsdag van zijn leven. Met zijn rentree weer eindelijk. Na de blessure die hij had. Dus nee, ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet heeft gedaan. Maar wie het wel heeft gedaan bijvoorbeeld. Ja, Jurgensen en Theresa. Dat is een zoetsappig paar, jongen. Dat gaat helemaal nergens over. Die hadden ballonnen, van die heliumballonnen hadden ze door het hele huis hadden ze die opgehangen en opgeblazen. Dat ging helemaal nergens over. Dat die flattoren waar ze in wonen niet per ongeluk naar de maan is opgestegen. Door al, dat, ja. al die helium, dat is nog echt een wonder.
Maar denk je dat... nou echt, ik zie dat dan zo voor me. Zie je dan Jurgensen zo die avond voor Valentijn, zaterdagavond, al die ballonnen opblazen, volle bolle wangetjes. Nee toch, dat is toch Theresa.
Helium,
zijn het heliumballonnen.
Ja. Zei je toch?
Ja, helium, ja.
Nee, dat zou niet best zijn als dat uit je mond komt.
Nee, maar dat is toch, komt toch puur uit de koker van Theresa. Ik geloof er helemaal geen hol van dat Jurgensen daar enige waarde aan hecht. Maar die doet dat voor zijn vrouw, omdat die anders eruit gezet wordt.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat denk ik ook wel. Ze hebben ook allebei een liefdesbrief naar elkaar geschreven, weet je wel. Ja,
man, het is grappig.
Het komt een beetje geforceerd over ook, hè? Ja. Maar ja, nou ja, goed. Maar het is mooi dat ze het op die manier vieren. Ja, en met de kleine erbij natuurlijk, hè. Kijk, Luis Sinisterra pakt het dan bijvoorbeeld heel anders aan. Die heeft helemaal geen Valentijn.
Nee.
Dus die heeft gewoon een plaatje van Call of Duty Warzone. En happy Valentine's Day, weet je wel.
Ja. Op, lekker knallen, ja, tuurlijk.
Ja. Lekker knallen op een andere manier dan weliswaar.
Lekker, man. Ja.
We gaan even, ja, steengoed. En onze nieuwste aanwinst, Balde, wat dacht je daar dan van? Ja, dat is toch...
Ja, wel lief, hè? Lieve jongen is dat, hè, antwoorden.
Over clubliefde gesproken.
Ja.
Ja, die heeft dat wel even goed... die weet gewoon hoe het werkt. Laten we dat eerlijk zijn. Ja. Want die heeft alle Feyenoorders even gefeliciteerd met de overwinning op... tegen wie speelden we ook alweer? Tegen Willem II. En iedereen een fijne... ook met de kracht van God erbij, een fijne Valentijnsdag. Ja, is dat eventjes mooi, Jopie.
Ja, maar die gozer is zo... Het is zo hartverwarmend hoe schattig die ja. Op Instagram actief is. Dat die... Nou, als je het hebt over supporterschap... Het lijkt alsof die al 22 jaar Feyenoord volgt vanuit Senegal. Ja. En nu eindelijk denkt... Ik mag. Dat hij gewoon al blij is dat hij een shirt heeft gehad gratis. En dat hij nu elke keer denkt... Oh, ik mag straks op de tribune zitten. Dan mag ik ze aanmoedigen. het is zo hartverwarmend. En ja, ik hoop dat hij kan voetballen. Want dan wordt het een sensatie. Maar vooralsnog is het... Elke euro is het waard geweest. Ik geniet van die gozer.
Ja, nou ja. En deze Valentijnsversie van de Insta Spectrum mag dit niet ontbreken. Het zoontje van Mark Diemers. Samen met het dochtertje van Bart Nieuwkoop. Leo en Zoe. Ja, steengoed bij elkaar. Leo's knappe vriendinnetje staat er op de foto. Nou, is dat even leuk?
Leuk.
Ja, leuk.
Schattig.
Ja, toch? Hartstikke geweldig. En we hebben ook nog echt vers van de pers. Nou, oké. Alleen RTL Boulevard was ons voor. Maar goed, vers van de pers kan ik toch bijna wel zeggen. Ja, ik kende hem eigenlijk bijna niet. Hoe heet hij? Lont?
Keanu Lont van onder 21.
Ja, nou ja, goed. Wie kent hem niet? Die hebben we echt drie keer aan het werk gezien. Toen ging die competitie natuurlijk al ging eruit. Ik was wel een beetje verbaasd. Die heeft toch best wel een leuke presentatrice eventjes aan de haak geslagen. Veronica, die kennen we allemaal nog wel van TMF, geloof ik wel. Heeft ze gewerkt. En RTL Boulevard geloof ik ook nog wel. Ken je die, Rob?
Hè?
Veronica? Ken je
Veronica van Hoogdalem, jawel. Ja, ik kende haar. Ik herkende haar.
Ja, ze is een bekende. Is een bekende. En
Rob is nu aan het googelen.
Rob is aan het googelen, ja. Gisteren mocht het uiteindelijk in die open, op Valentijnsdag, mocht in die open zijn een setje. Nou, hoe hebben ze dat gevierd? Ze zijn s'avonds naar een concert geweest. Dan zie ik jullie allebei denken, een concert? Hoe kan dat nou? Ja, zeker. Allemaal in de auto en op de rode loper was het Rolf Sanchez en je broer onder andere en zo, weet je wel. Dat soort gasten.
Maar ja, Wes, even, nou, ik snap één ding echt niet.
Nou?
Want je hebt gelijk, Wes. Letterlijk, RTL Boulevard en de Telegraaf waren hiervoor. Want die hebben letterlijk hier aandacht aan besteed.
Ja.
Veronica van Hoogdalem weer gelukkig in de liefde. Maar hoe oud is Lont?
Lont is 20. Ja,
zij is 31.
Zij is 31, ja. Dat is,
Ja, ik dacht, maar die gozer die heeft toch een kind of zo?
Ja, die heeft ook een kind inderdaad. Ja, het is die bij zijn presentatie afgelopen zomer toen hij gehaald werd van ADO. Toen inderdaad stond hij met zijn kind van 1 of 2 op de foto. Dus nee, dat is... nou, in ieder geval vooralsnog maakt hij meer furoren buiten de lijnen. Terwijl het wel een leuk spelletje is, hoor.
Oude snoepert is het.
Oude snoepert.
Ja. En nog één dingetje, jongens. Als we het toch over Valentijnsdag hebben. Ja, Dirk Kuyt is toch ook wel een soort van symbool voor clubliefde. Hè? Terugkomen en eventjes een schaal winnen. Die gaat lekker aan de slag bij Ziggo Sport. Als analist voor de rest van het seizoen. Nou, is dat even leuk? Jopie? Nou, heb ik jou plezier gedaan om Van Persie met zijn paard dit keer niet te benoemen?
Nee, dat is waar. Maar ik heb dan toevallig gelukkig geen Ziggo. Want ja, ik ga niet de sponsor van Ajax geld geven. Dat kan ik niet aan beginnen. Maar ik denk, ja, ik vind Dirk Kuyt zou ik in heel veel rollen heel erg geschikt vinden. Maar als analist denk ik echt dat het heel snel tv-uitzetmoment is.
Hoor, het zijn wel domino-spraakjes van je welste.
Dat denk ik wel. Dus ik denk dat hij toch even iets anders moet gaan overwegen. Want dit vind ik ook wel heel sneu. Het begint nu echt sneu te worden. Weet je, die gozer heeft heel veel in zijn mars. Is weet ik hoeveel interlands gespeeld voor Oranje. Is kampioen geworden in de Kuip. Dan moet hij toch wat beters kunnen dan met alle respect bij Jack van Gelder als lachzak aan die tafel gaan zitten.
Ja, maar het is eventjes een tussenbaantje, weet je wel. Zometeen gaat hij als trainer aan
de slag. Ik gun hem gewoon echt een mooie club. FC Utrecht zoekt volgens mij nog een hoofdtrainer. Laat het hem daar proberen. En als hij succesvol is, mag hij alsnog naar de Kuip komen.
Nou, ja, misschien dat hij ooit trainer van FC Twente kan worden. Want dat is natuurlijk onze aankomende tegenstander.
Zo, bruggetje. Ja, ja zeker.
Even een brug van je welste. De Erasmusbrug is er niks bij.
Ja.
Maar FC Twente, jongens, ja, die doen het wel goed, moet ik eerlijk zeggen, dit seizoen. Die hebben we al in de Kuip gezien. Toen kon Feyenoord er niet van winnen. Het was ongelooflijk, man. Als ik aan Narsing denk voor open doel in de laatste seconde en Berghuis in de laatste seconde. Het was echt een geweldig frustrerende wedstrijd.
Ja.
Ja, ze winnen van Ajax uit. Hè? Zij wel. Daar kan ik dan heel jaloers van worden. Jullie kennen mij.
Ja.
Ze winnen op bezoek bij Vitesse. Zij wel.
Ze doen het boven verwachting goed. Want ze begonnen dit seizoen, dat hebben we wel eens vaker benoemd, met 4 spelers en waarvan de 3 keepers waren. Ze doen het goed. Ron Jans heeft dat best wel aardig voor elkaar. Maar in 2021 hebben ze pas 2 keer gewonnen. 1 keer van Emmen uit en nu van Vitesse voor afgelopen weekend.
Ja, dat zat lang tussen.
Ze hebben al, ik heb het opgezocht, sinds oktober hebben ze niet meer gewonnen in eigen huis. Die winnen dus alleen maar als ze winnen, winnen ze dus uitwedstrijden. Dus nou, dat biedt toch wel perspectief. Dus blijkbaar in de goalsvesten kunnen ze niet meer voetballen.
Ik heb samenvatting gezien van Vitesse Twente, maar dat Twente counterde vlijmscherp eruit.
Het is AZ in het klein. Het is counter. En met jongens als Menig en ook met dus Narsing inmiddels en ook die Danilo. Dat zijn natuurlijk drie snelheidsduivels.
Nou, Narsing komt daar, dat zie je echt binnen 1 wedstrijd al. Daar veel beter tot zijn recht dan bij ons.
Ja, als countervoetballer is het denk ik een prima speler.
Ja, precies. Nou ja, sterker nog, hij had een geweldige actie vorige week tegen PSV. Ging hij geloof ik 21 voorbij. Alleen toen schoot hij hem in de afronding, schoot hij hem ongeveer naar
de Kuip.
Naar Eindhoven Centraal. Dat ging helemaal nergens over. Maar dat is inderdaad, die staat wel op zijn plek. En dan moet je toch. Kijk, Johan, ben jij altijd van dit syndroom? Spelers verhuren en die dan tegen Feyenoord scoren? Daar ben jij toch altijd een beetje bang voor?
Ik ben altijd bang voor, ja. Ik ben nu wel bang dat ik denk van, ja, zal je zien dat Narsing bij ons niet heel veel heeft gepresteerd. En dat je dan zal zien dat hij dit weekend er 2 maakt. Ik zie bijvoorbeeld ook aan de statistieken. Want ik zat te kijken van, die Danilo, die was natuurlijk eerste competitiehelft ook een sensatie. Die ene de goal naar de andere maakte. Ik dacht, ik heb hem al heel lang niet meer voorbij zien komen in Studiosport. Nou, wat blijkt, die heeft ook al sinds, in 2021 heeft hij nog geen doelpunt gemaakt. Nou, ook daarom ben ik bang van. Dan denk ik, ja, dat zal je net zien. Dan gaat hij dit weekend eindelijk. Dan winnen ze en in Enschede. Dan is Narsing heeft ineens 3 assists. En dan maakt Danilo 2 goals. Desalniettemin, Twente, leuke ploeg, zit best wel aardig in elkaar. Een paar aantal jeugdspelers die best wel boeiend zijn. Die Rumorato vind ik wel een leuke speler. Ze hebben die nog wat gastjes voorin lopen. Die linksback, die Oosterwold is nu weer fit. Vind ik een hele interessante, boeiende speler. Maar Feyenoord heeft natuurlijk nog steeds wel veel meer kwaliteit. Dus als die gewoon met Sinisterre als linksbuiten gaat spelen, winnen we met 1-3. En dan gun ik Narsing die goal voor Twente nog wel.
Nou,
ik zeg 1-2. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken verder.
Ja, ik ga toch wel met een beetje weemoed gaan kijken. Want ja, uittripjes naar de Grolsvesten, dat vind ik een van de leukste van het jaar, van het seizoen. Broodje beenham, hè? Lekker dat sausje zo lekker over je kin glijdt, weet je wel. Hartstikke lekker, dat je eigenlijk net iets te veel krijgt in dat broodje. Eerst een half uur in de rij staan en dan heb je dat broodje en heb je dan een jaar naar uitgekeken. En dan valt dat eigenlijk toch altijd wel een beetje tegen, weet je wel. dat is het broodje beenham.
Ja.
Maar ik vind dat een van de leukste uitwedstrijden van het jaar altijd. Hè. We zijn een keertje naar FC Twente uit geweest, stond Feyenoord 0-2 voor. Ja. En uiteindelijk werd het 2-2 en trapte Pelle de halve catacombe. De Koezeboeioek-wedstrijd. En de Cuco Martina, die zijn enige doelpunt van zijn carrière toen heeft gemaakt, tegen Feyenoord notabene.
Ja. Ja.
Dus dat is echt, ik kijk er wel naar uit naar die wedstrijd. Alleen dan helaas wel vanaf het bankie.
Ja. Een hele opmars, maar uiteindelijk is je conclusie, we moeten dat gewoon weer om vanaf de bank kijken. Ja.
Nou, we moeten oppassen voor 1 speler, Jopie. En je hebt hem niet genoemd, maar die gozer heet Zerouki.
Ja, die zag ik in de samenvatting inderdaad. Ja.
Cool, leren, wat een goede speler is dat, zeg. En goed, zou je zien dat hij tegen ons dan ook weer boven. Dus jij noemt altijd, jij zegt, Jojo Veerman noemde jij bijvoorbeeld ook niet. Nou, Seruki, ga ik je vertellen. Daar moeten we op letten. Toornstra op Seruki. En dan winnen we die wedstrijd. Gewoon ja, uiteindelijk wel redelijk freewheelend hoor. Wordt gewoon 1-3. Heb jij dat gezegd trouwens, 1-3?
Ik
dan
zei
zeg
1-3.
Ik geen 1-3. Dan zeg ik 0-3. Okay. Want dan gaan we natuurlijk geen doelpunt tegenkrijgen. Bijlo gewoon weer 0.
En, lekker man.
En Linssen. Linssen in een glansrol.
Lekker.
Steengoed.
Nou, dan kunnen we volgens mij richting de afronding van de show. Hebben wij nog nieuwe patronen, Rob?
Ja, het is er eentje. Maar niet minder welkom natuurlijk. Ivar Bijleveld.
Welkom bij de club.
Welkom bij de club. Wil je ook lid worden? Patreon.com/kijkloel. Allemaal hele leuke dingetjes.
Nou, ik had van de week een gesprek met Marianne Bombarda. Om vooruit te blikken op Feyenoord Willem II. Dat zijn toch leuke dingen, toch?
Gert-Jan van Beek heb ik gesproken daarvoor.
Ja, je legt de lat gigantisch hoog. Want jij hebt alleen maar iconen van de Nederlandse voetbalvelden achter de microfoon. Dus wil je dat allemaal horen? Wil je weten wat Marianne Bombarda allemaal te vertellen heeft? Ja, dan moet je toch patron worden.
Precies.
Daar zijn we er weer door. Tot volgende week, mensen.
Joe.